Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go! Ja. Ik was welkom in de zon over grote tuin hier.
Ja, zitten we. We doen naast het gebouw waar we normaal gesproken ons college hebben. En het is ook vaak een beetje decadent. Nijrode, tuin van Nijrode, landgoed Nijrode. Maar je zit hier wel echt prachtig. Dus mocht je wat vogels horen of andere geluiden,
dan is het
weten mensen waar het vandaan komt inderdaad.
Klopt. En dat is ook natuurlijk om een goed bruggetje en een lekker cheesy bruggetje naar de gast van vandaag. Want die zit behoorlijk in de planten en vooral de bloemen.
Ja, dus, ja, vertel klopt. Eigenlijk behoorlijk, ja. Ja, vanaf het met de oud-CEO van Dutch Flower Group, het grootste bloemen- en plantenimperium ter wereld eigenlijk. En niet om de luisteraar verder onzeker te maken, maar op onze leeftijd stond hij al aan het roer van dit bedrijf.
Hoe gaat het met jouw kast?
Dus ja, nou goed, precies. Hij houdt van aanpakken en doorpakken, zowel sport als werk. Het is toch wel een echte Nijrodiaan. Dus ja, welkom Marco, leuk dat je er bent.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Normaal beginnen we met de vraag, hoe was jij op onze leeftijd? Maar bij jou weten we dat je hier hebt gestudeerd. Dus hoe was het om van een dorpsschooltje voor het eerst hier door de poort te lopen?
Nou, dat is een leuke vraag. Dat was wel heel bijzonder. Ik heb zelf in Amstelveen op het Herman Wesseling gezeten, het VWO. Ik woon in Kudelstaart, dus dat was al een heel stukje fietsen. Toen ben ik ooit in klas 6 ben ik bij de decaan het kantoortje naar binnen gelopen. Ik denk, ja, wat ga ik hierna doen? Maar daar lag een foldertje met een kasteel erop. En er stond op de studie, maar ook de talen, sport. Nou, dat leek me wel wat. Dus ik kwam thuis. Ik zeg tegen mijn ouders, nou, is dit een goede opleiding? Maar ik had helemaal geen vrienden die dat ooit gedaan hadden. Ik ben de oudste thuis.
Dus en wisten je ouders wel wat?
Nou, die kenden de naam. Dus die zeiden gelijk, nou, dat heeft een goede naam. Moet je doen als je het leuk vindt. Dus toen kwam ik hier. Dan moet je eerst natuurlijk de testen doen en alles. Maar dat ging allemaal goed. En toen kwam ik hier. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik had nog geen rijbewijs. Dus mijn moeder bracht me weg. Ik kwam aan bij de brug, ik wijs die kant op, maar voor de luisteraars zien dat niet. Maar ik kwam bij het bruggetje aan, er hing een heel camouflage net over. Ik dacht, nou, dat wordt leuk, dat wordt een beetje sport, een beetje. Nou, ik was de brug nog niet over, ik werd afgezeken en ik moest naar de zolderbar. Moest ik op mijn knietjes, nou ja, jullie kennen het verhaal waarschijnlijk. En toen begon de introductieweek. Maar, een hele, hele leuke tijd gehad, echt een hele leuke tijd gehad. Het mooie van Nijrode is, naast dat het een goede studie is, maar dat je ook sociaal gevormd wordt. En dat is het latere leven. Je kan wel heel erg slim zijn, maar het is handig als je sociaal ook een beetje onderlegd bent.
Ja, en wat was dan het grootste verschil van de Marco die begin door de poort liep en die 3 jaar later uit de poort liep? Hoe heb jij je daar dan ontwikkeld?
Nou ja, men zag mij toch een beetje als boertje. Maar ja, als je aanpassingsvermogen hebt, dan is het geen enkel probleem. En dan loop je er toch wel een heel stuk zelfverzekerder of volwassener. Ik had geen probleem met zelfverzekerdheid, maar een stuk volwassener loop je dan hier de poort uit.
Ja, toch wat meer kennis, wat meer iets wereldser geworden.
Ja, en ook het leren aanpassen. Of dat is ook een soort van hoe, zeg maar inderdaad, je komt vanuit het boerendorp.
Kudelstaart.
Ja, en dan
de kwakel.
Ja. De kwakel heeft pas nog in het nieuws geweest.
Ja, echt trots op de kwakel.
Okay,
11 miljoen cash en 200 miljoen en 200 miljoen kilo.
3000 kilo.
Oh, 3000 kilo.
Het is ongeveer 200 miljoen inderdaad straatwaarde.
Ja,
dus,
ja.
maar dat aanpassing en dat sociale vermogen, dat is dus echt wat hier wat je hier hebt geleerd.
Nou, het is de combinatie. Je leeft op een campus, naar het Amerikaanse voorbeeld. Dus je leeft met, wat was het toen? 300 studenten op best wel een kleine ruimte. Ja. Dus ja, dan moet je wel jezelf een beetje leren verdedigen en een beetje voor jezelf opkomen.
En met die keuze van de studie, we hebben gelezen dat je ouders zeiden van ga liever medicijnen of advocaat worden. Of medicijnen studeren. Wat trok jou dan tot business? Is het echt alleen dat, zeg maar, de brochure geweest? Of had je eigenlijk altijd wel een beetje dat gevoel?
Nou, mijn ouders zeiden over de studie waren ze gelijk enthousiast. En wat mij aantrok is, zeg maar, van ik ben toch wel een beetje generalist. Dus van heel veel dingen iets weten. Dus dat trok mij aan, plus het campusleven trok me aan. Wat ik net zei, sporten, de talen erbij, dus best wel een algemene studie. Maar mijn vader zei altijd, ga alsjeblieft niet in de bloemen werken. Ja, want je hebt een goede opleiding.
Nou, dat is goed gelukt.
Ja, dus, goede opleiding, dus je wordt advocaat of dokter of weet ik veel wat, maar niet in de bloemen.
Want?
Ja, de bloemen was toen 6 dagen per week werken, vreselijk hard werken. ja, hij vond dat je dan, ja, met een goede opleiding kun je wel leukere banen krijgen.
Ja, want je komt ook wel uit een echt ondernemersgezin. Wat heb je dan vanuit huis dan echt meegekregen?
Ja, wat je denk ik
werk
mee...
Behalve dan dat je niet in bloem moet werken, maar...
Ja, kijk, wat ik meegekregen heb is niet zozeer direct de kennis van bloem of planten, want daar had ik niet zoveel interesse in. Maar wat je wel meekrijgt, we hadden regelmatig klanten over de vloer. En of het nou een weekend was of niet, als er een klant was, dan ging je met die klant op pad. Dus was altijd wel, was mijn vader met de zaak bezig. Eigenlijk altijd. Maar dat, ja, als je daarin opgroeit, vind je dat normaal.
En is ook het bloemengedeelte, is daar ook de passie ontstaan? Want heel eerlijk gezegd, bloemen is niet het eerste waar ik warm van word. Als ik denk over business. Zeg maar, zat dat er wel altijd in?
Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Het ging mij vooral om het ondernemen. He, dus zeg maar, ja, als je ondernemer bent, kun je zelf heel veel bepalen. En kun je ook heel veel doen. Dus het was niet dat ik gestart ben omdat ik zoveel passie voor bloemen en plant had. Eigenlijk helemaal niet.
Want daar hadden we het samen ook over. Hè? In hoeverre is het dan belangrijk dat je echt affiniteit hebt met het business waarin je werkt? Ofwel zou je aan het ver kunnen schoppen in de bloemen, ondanks dat hij daar eigenlijk helemaal niks mee heeft.
Ja, als je maar... Kijk, als je een bepaald intelligentieniveau hebt en je wil leren en je stopt daar veel energie in, ja, dan kun je heel veel. Dan kun je echt heel veel. Ik zeg niet dat je alles kunt, want sommige mensen zijn heel technisch. Nou, ik ben iets minder technisch, dus sommige dingen zou ik echt niet kunnen. Maar ja, als je wil en interesse in iets hebt, kun je echt vreselijk veel.
En is dat een kwestie van toch dan op andere gebieden de juiste mensen om je heen verzamelen? Of hoe, hey, je hoeft niet in alles gewoon goed te zijn?
Nou ja, dat is extreem belangrijk. Ze vragen wel eens aan mij, wat zijn de succesfactoren van Dutch Flower Group? Dus, eigenlijk zeg ik altijd, je moet natuurlijk zelf wel visie hebben. En als je een visie hebt op een bepaalde sector, dan weet je ook hoe je daar verder in kunt ontwikkelen. Je moet altijd bezig zijn om je marktpositie te verbeteren. Maar wat ik vrij snel gedaan heb, is zeg maar de allerbeste mensen om je heen verzamelen. Ik heb liefst nog mensen bij ons die nog slimmer zijn dan ik.
En hoe doe je dat dan? Hoe verzamel je goede mensen om
je heen? Ja, dat moet je dus zorgen voor een goed netwerk. Kijk, toen ik begon, ik ging ook naar de kroegen en de evenementen. En ik zat snel in de branchevereniging waar je heel veel mensen leert kennen. Dat pushte mijn vader destijds. Dus je moet zorgen dat je netwerk op alle lagen, zeg maar, dat je dat voor elkaar hebt.
Ja, dan is Nijrode toch wel een toevoeging. Dat is toch ook wat je hier leert. Hè? Sociaal zijn, wat je net zei, aanpassen, connecten. Ja,
ja, dat krijg je hier. Ja. Je krijgt met de paplepel ingegoten bijna. Dus dat helpt enorm.
En we hadden er vooraf het er even over. Eigenlijk iedereen die we spreken is vroeg begonnen. En je hebt ook natuurlijk kerstbomen al verhandeld. En daarna ook heel snel toch Dutch Flower Group begonnen. En ja. Bij je vader.
OZ.
Is bij ons eigenlijk al de hoop verloren? Want de meesten begonnen op een, denk ik, 18e, 19e.
Nee, maar we leven een hele andere tijden. We leven echt een hele andere tijden. Ik zie het bij mijn kinderen ook. Bij mij is het ook een beetje toeval geweest. Door een afstudeeropdracht, een haalbaarheidsstudie bloemexport vanuit Zimbabwe naar Nederland, waar ik onderdeel van het team was, wat vanuit Den Haag zelfs nog gesponsord werd, zeg, gesubsidieerd werd toen. Ja, daar heb ik een mooie opdracht, kreeg ik toen. En toen ben ik echt in aanraking gekomen met de bloemen.
Want wat was die opdracht precies?
Om te kijken of er in Zimbabwe, of daar bloemen geteeld zouden kunnen worden en dan naar Nederland vermarkt zouden kunnen worden.
En dat deed je dan bij het bedrijf van je vader voor je studie, zeg maar?
Het bedrijf van mijn vader, het importbedrijf, had een aanvraag gedaan in Den Haag om subsidie te krijgen voor zo'n onderzoek. In Zimbabwe werden wel wat bloemen gekweekt, maar niet heel veel. Maar het ligt op een hoogvlakte Zimbabwe. En de seizoenen zijn tegengesteld met Nederland. Dus heel simpel gezegd, je kunt daar in de Nederlandse winter kun je daar zomerbloemen kweken. Ja. Nou, dan moet je goed zoeken naar de variëteiten en je moet zoeken naar hoe je de keten inricht. En zeker de koelketen, hoe je die inricht. Daar is toen onderzoek uit voortgekomen. En dat is toen heel succesvol geworden. Toen Oost-Import is het grootste bedrijf geworden voor import vanuit Zimbabwe.
Ja.
En het leuke is, verleden week had ik nog iemand op bezoek. Ik heb daar nog steeds hele goede relaties en zelfs vrienden vanuit Zimbabwe. We hebben zelfs nog een bedrijfje. Zimfles.
Dus onder de Dutch Flower Group dan?
In Harare hebben we nog steeds een bedrijfje, ja.
En je komt dan het bedrijf van je vader binnen. Is dat ook niet makkelijk carrière maken?
Nou, eigenlijk... ik heb toen mijn studie aan Erasmus afgerond met dat onderzoek. En toen ging het exportbedrijfje van mijn vader, OZ Export... dat had last van de dollar die in één keer in elkaar klapte. 85% van de omzet van OZ Export was afhankelijk van de Amerikaanse markt. Ja, als dan die dollar van 4 gulden naar 1,60 gulden gaat, nou ja, de debiteuren, je krijgt problemen met je debiteuren, trage betalingen, de marges gaan onderuit. Dus toen vroeg mijn vader, ja, het gaat niet lekker bij OZ Export. En ik denk dat hij dacht, hey, dat onderzoek Zimbabwe, dat is heel goed gegaan. Dus toen vroeg hij, kun je niet zeg maar een voorstel maken hoe we dat weer op de rit krijgen? Dus dat heb ik gedaan. Achteraf, ik was 24 jaar, dus eigenlijk... Als je terugkijkt, ja. dan denk je, ja...
Maar hoe is het op die leeftijd om dat te gaan doen?
Nou, ik heb toen gezegd, ik wil, en dat is achteraf heel goed... Ik wil elk onderdeel van het bedrijf goed leren kennen. Ja, dus ik heb er bloemen staan inpakken, ik heb boeketten staan maken... Ik heb zeg maar fust gelegd, hè, dus fust de blikken waar de bloemen in zitten. Ik heb ingekocht op de klokken, de bekende klokken van Aalsmeer. Verkoop, expeditie... En toen heb ik wel in een korte tijd gedaan, in een half jaar.
Maar zodat je het hele proces kent,
ja,
en weet.
Ja, en dat is belangrijk. En toen heb ik een pagina of 4. Het was ook niet, ja, ik vond het toen niet heel ingewikkeld. De kosten zijn ten hoogte en nog zin in omzet. De marges zijn te laag. Ja, dan moet je een aantal maatregelen nemen. Dus dat heb ik aan mijn vader gepresenteerd. En het ging gewoon aan de keukentafel. Niet heel ingewikkeld, maar gewoon aan de keukentafel. En toen zei hij, nou, ja, daar sta ik wel achter. En toen kwam zijn vraag, en dat is het punt geweest. En daarom zit ik hier, zeg maar, heb ik altijd in de bloemenplanten gewerkt. Zou je het zelf ook willen uitvoeren?
En word je dan onzeker? Of dacht je,
ja, nee, als ik nu terugdenk, ik was er heel snel uit. Nou, dat wil ik wel. Maar dan wil ik wel afspraken maken over de toekomst, over dat ik het bedrijf kan overnemen. Ja, toen hebben we uiteindelijk 5-jarenplan gemaakt. In 93 heb ik het overgenomen. In 96 kwam mijn broer erbij.
Maar dat is wel op vrij jonge leeftijd was je er wel al managing director, toch? Hè? 24, 25... Stond je daar al wel aan het roeren? Of?
Ja, aan het roeren. Ja, vrij snel. Ik het eerste jaar volop met reorganisatie bezig. En toen in de directie gelijk in.
Moet je nou op zo'n jonge leeftijd de reorganisatie? Ja. Dat vraag ik me af, sinds je niet echt als een snotneus die het even allemaal maar kon vertellen? Of?
Ja, maar en dat wat ik net vertelde. Het goede was, ik had alles gedaan. Dus ze konden me eigenlijk niets wijsmaken.
Ja.
En vrijdagmiddag zat ik ook in een kantine een biertje met die jongens te drinken. Dus ja, ik lag wel lekker in die groep. En natuurlijk heb je de naam zoon van de baas. Alleen het bedrijf was toen nog niet zo heel erg groot. Dus het ging eigenlijk... ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat een na of voordeel zou zijn. Ik heb gewoon gewerkt aan die reorganisatie. Ja, en dat is goed gegaan.
Ja, wel heel tof eigenlijk. Mm. Inderdaad. Mm-hmm. Want zeg maar, ik kan me niet voorstellen om nu al zoveel mensen... zeg maar, zo'n hele reorganisatie te doen. Dus,
je moet toch een beetje bepaalde ballen hebben om het gewoon maar gewoon te doen.
Klopt.
Ja, ja. Dus dat is tof.
Een ander ding, dat is, we vragen altijd mensen om een voorwerp mee te nemen. We zien hier 2 voor ons staan. Vertel, ik zie een soort van,
het zijn wel aparte voorwerpen. Je
vertel,
normaal niet,
vertel.
Ja,
als jij de heen beschrijft, is een wit...
Marsmannetje, een
astronaut. Astronaut. Dat is zo lekker.
Goedemorgen.
Ik ben blij dat jij niet bij NASA werkt.
Dankjewel. Er zitten bloemen in. Je moet mij niet zoveel over bloemen vragen, ik weet niet wat het is. Maar en een
soort van paars-witte bloem.
Ja, in de volkstaal is het een pispot.
Een bloemetje. Okay.
Oh, het bloemetje. Ja. Nee, niet niet de astronaut.
Kan je er ook iets bij voorstellen, hè? Pispot.
Je kan een beetje wat in kwijt.
Ja, klopt. En de andere is een... hoe zou je dit omschrijven, joh?
Award.
Ja, een award. En het is een soort van hele gekke, unieke vorm.
Ja, een beetje glaswerkvormachtig iets.
Ja, maar vertel.
In Leerdam gemaakt door de Nederlands bekende glaswerk.
Ah.
Maar vertel, waarom deze 2? Laten we bij de astronaut beginnen.
Ja, dat is ook de juiste volgorde.
Okay.
Ik mocht er eigenlijk maar eentje meenemen, maar dit heeft wel connectie met elkaar. Het verhaal van de astronaut. Ik denk een jaar of 5, 6 geleden, toen zei ik tegen mijn executive team, we zijn hartstikke succesvol. We doen het goed. Alleen het risico is als je op een gegeven moment nummer 1 bent, dat de mensen wat achterover gaan leunen. We hebben een holding met ruim 30 bedrijven, met op elk bedrijf een directie. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we niet zeg maar, gaan achterover leunen? Dus zijn we vrij diep de strategie ingegaan dat jaar. We zaten in Zwitserland op een berg. We waren 3 dagen daar. Uitstekende discussie. We hadden echt voor ogen, we willen die stappen nog maken. Dat ging over online. We zagen al dat de planten hipper werden. Dus we moeten ook nog meer in planten doen in plaats van bloemen. We hadden nog een paar overnames op het oog. En toen zagen we wat van die astronautjes staan. Dus toen dachten we, nou, als we nu zo'n astronaut, dat is eigenlijk wel een heel mooi symbool om bij onze directies die strategie straks te laten beklijven. Een beetje ouderwets woord, maar...
Maar dat iedereen het ziet en denkt, ja, goh, dat, ja. dit is waar
en
we
het idee van astronaut is dan een beetje de sky's limit, of je grenzen verleggen.
Ja. Ja, kijk, we gaan geen bloem op de maan verkopen, maar het is wel...
Weet je, misschien straks Mars, maar...
maar de sky is the limit en we moeten echt ver kunnen denken. We staan nu hier, maar we moeten nog een paar stappen kunnen we nog maken. Dus niet achterover hangen, echt gewoon denken, hoe kunnen we het bedrijf, hoe kunnen we onze marktpositie verbeteren, hoe ontwikkelt de markt zich. Online was toen nog maar net, stond in de kinderschoenen, daar hadden we duidelijke ideeën over. Dus die astronaut staat eigenlijk symbool voor de strategie die we nu nog steeds aan het uitwerken zijn. Dat was de strategie uit mijn hoofd tot 2025. En ik vond het wel mooi om deze mee te nemen. Dit is de familiebedrijf award. Die hebben we in 2018 ontvangen. En het mooie van deze award vind ik... het is een familiebedrijf award. Dus voor een familiebedrijf. Nou, familiebedrijven zijn inmiddels weer populair. Toen ik Nijrode verliet of Erasmus verliet... Toen waren eigenlijk de grote corporates populair. De Unilevers, de Ahold's. Maar ja, nu zie je toch wel dat mensen ook graag bij familiebedrijven willen werken. En het is een teamprestatie. Kijk, je hebt ook de Entrepreneur of the Year, een prachtige prijs, maar dan focussen ze erg op één persoon. En dan kun je wel 100.000 keer zeggen, ja, het is een teamprestatie, maar dit is echt familie, het bedrijf wint de prijs.
Ja.
En het leuke van die prijzen is, ja, prijswinnen is natuurlijk altijd leuk, maar ik zeg altijd, het is belangrijk dat mensen trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken. En als jij ook op een verjaardag zit of met je vrienden, dan is het natuurlijk veel leuker om te vertellen dat je bij een succesvol, mooi bedrijf werkt, Dat je een verhaal moet vertellen aan een bedrijf wat het niet goed doet. Of wat niet duurzaam bezig
beetje,
is.
Grote corpus wordt toch wat stoffiger. De hiërarchie, dat willen we niet echt meer.
Nee,
maar in hoeverre is een familiebedrijf... Moet het dan echt een familiebedrijf zijn? Of doe je daar meer gewoon mee? Een hecht bedrijf met een hechte cultuur?
Ja, wij zijn inmiddels dusdanig groot geworden. Dus het is precies wat je zegt. Je moet ervoor zorgen dat er een bepaalde cultuur is. Hè? Dat je toegankelijk bent. Niet te veel lagen in de bedrijven. Dat je snel beslissingen kunt nemen. Wij kunnen heel snel beslissingen nemen.
En hoe werk je daaraan? Echt zo cultuur vormen en uitdragen in lijn met de visie?
Ja, dat moet een beetje in je zitten. Wat heel erg belangrijk is. Dus, en daarom zijn deze twee voorwerpen, die zijn natuurlijk aan elkaar gelinkt. Hè? Want met de juiste strategie.
Met de visie,
ja dan kun je ze een woord in de wacht slepen.
Oh, ja.
Wat belangrijk is dat je, zeker als je groter wordt, dat je draagvlak creëert bij je topmanagement. Kijk, alleen kun je het niet. Zeker niet als je groter wordt. En zeker niet als je veel meer bedrijven bij de club krijgt. Alleen kun je het niet.
En hoe doe je dat praktisch?
Met die strategie wat wij gedaan hebben. We hebben eerst zelf, zeg maar, gewoon met z'n vijven van ons executive team. Hebben we die strategie, zeg maar, gewoon kort en krachtig op papier gezet. Met gewoon een aantal slides in de PowerPoint.
Een bierveeltje.
Iets moderner. maar het begint wel met zo'n whiteboard. Hè. Gewoon maar opschrijven de ideeën die er zijn. Dan zet je dat in een format. En dat hebben we toen gepresenteerd aan onze 30 directeuren. Van, wat vinden jullie ervan? Dit is ons idee, maar schiet er maar op. Nou, dus we hebben ze meegenomen in ons idee. Nou, toen hebben we hem verder aangescherpt.
Want zijn er echt nog dingen veranderd wel op hun feedback? Of,
ja, maar ja,
of,
ja.
Of is dat meer...
Maar 80% bleef overeind staan en een aantal dingen zijn aangescherpt.
Dat is juist mooi, juist ook mee dat je het ook zo'n gevoel geeft dat je studie erin meeneemt. Dat is denk ik wel echt heel belangrijk.
Ja, want het moet van hunzelf worden. Hè?
Ja,
zij
moeten
het uitvoeren. Ja.
Ja. En dat is... Een strategie bedenken is makkelijker dan uitvoeren. De executie is moeilijker.
En heb je dan tips voor de executie? Stel dat wij over 15 jaar dat Cas een bedrijf heeft of leiding geeft. Wat zou je dan zeggen? Hey, dit is essentieel daarvoor.
Nou, wat echt essentieel is, want je kan wel 50 punten bedenken, hè, om die strategie uit te voeren, maar stel prioriteiten. Dus ga niet in één keer alle 50 doen. Maar wat is de top 5? En ga die eerst, zeg maar, verwezenlijken en begin dan aan de volgende.
Echt een stukje focus.
Ja, focus. Want wij zijn ook wel eens misschien te eager geweest dat we te veel in één keer wilden. En toen hebben we het jaar erop gezegd, nou, laten we ons beperken tot de prioriteiten. En we ook met alle directeuren, nou, wat zijn dan die top 5 of top 10? En die gaan we uitwerken en dan gaan we weer door.
En is het ook lastig om die focus te houden als je zo bizar groot bent als jullie zijn?
Nou, je moet wel regelmatig moet je met die directies bij elkaar zitten en uitleggen waar we staan. En ook uitleggen wat zijn de successen. Successen delen is heel belangrijk. En waar het beter kan.
Nou, mooi. denk wel weer wijze lessen daaruit. Toch?
Zeker.
Ja. Hey, en om maar niet altijd typeren te doen alsof Nijrode echt een ons kent ons wereldje is. Maar toevallig ken jij mijn ouders en hoor ik wel eens wat. Ik weet dat jij heel competitief bent. Alles wordt efficiënt. Met reizen, vakanties, alles plannen. Zijn die eigenschappen belangrijk als je een bedrijf runt?
Ja, goede vraag. Kijk, mijn kinderen zeggen wel eens, doe even rustig aan en je hoeft niet alles te plannen. Dat zegt mevrouw zelfs. Maar als je een bedrijf runt en hoe groter het wordt, dan moet het gewoon strak geregeld zijn. En de mensen moeten wel een competitieve instelling hebben. Ja. Als je zeg maar wil groeien.
Ja, en ik denk ook vooral in de bloemenbranche. Het gaat gewoon echt snoeihard aan toe. Je hebt kleine marges, alles moet gewoon strak staan. Logistiek, inkoop, je klanten. We zijn heel erg in de planten. Het is overal groen omheen, dus ik ga gewoon naar planten. Nee, maar precies, echt, dat is wel belangrijk om dat gewoon strak te trekken.
Ja, het gaat bij ons enorme volumes. We doen zeg maar tussen de 75 en 100 miljoen stelen bloemen per week. Er zijn echt enorme aantallen.
Hoe doe je dat? Hoe trek je dat strak? Zijn het protocol in kaart brengen?
Het is natuurlijk zeg maar, elk jaar is het gegroeid. Dus je begint niet zo groot. Alleen je moet elke keer bezig zijn om dat proces efficiënter te maken. Want er is best nog wel veel handwerk zit erin. Het is arbeidsintensief. Heel simpel voorbeeld. Als je de boeketten die wij maken voor de consument, die staan in de grote supermarkten in Europa. Dat ging vroeger allemaal op de hand. Alleen de laatste jaren zijn we nog meer energie gaan stoppen en ook gaan investeren in om machines te ontwikkelen waar je zeg maar ook die boeketten op kunt maken. Dus dat vroeger had je mensen nodig die opleiding hadden om boeketten te maken. En nu hebben we machines ontwikkeld waar eigenlijk jij en ik
dat ook kunnen.
Een boeket kunnen maken. Dus je blijft altijd bezig, zeg maar.
Continu proces.
Ja, continu om het proces efficiënter te maken.
Maar als je het hebt over efficiëntie en het moet altijd efficiënter, verlies je dan ook niet wat? Want zeg maar juist in het competitief, mis je soms ook een soort van de creativiteit om weer anders te kunnen nadenken? Of is dat niet zo tegenstrijdig, zeg maar?
Nee, ik draai hem om. Daar waar de verkopers vroeger in de groothandel elke dag 's morgens om 6 uur de telefoon pakten om te verkopen en om 's middags 1 uur weer neerlegden, hebben we nu hele moderne webshops. Waardoor de klanten kunnen de basisbehoeften inkopen. En heb je eigenlijk veel meer quality time om zeg maar, met die klant het bedrijf verder succesvol te maken.
Ja, fair.
Eigenlijk dat je gewoon tijd creëert en vrij maakt om je te focussen op dingen die er echt toe doen. In plaats van de randzaken. Het is wel goed, ik snap wat je bedoelt.
Ik zat te denken, want ik ben niet een hele systematische denker. Dus ik zat zo van, ik werk niet heel goed met systemen.
Hoe strak het wordt getrokken, zou kunnen zeggen, hoe minder creatief.
Ja, maar ik vind het wel, dat geeft je ook meer ruimte.
Ja, maar wij hebben ook creatieve mensen in ons bedrijf.
Het
bedenken van boeketten en mensen die met IT bezig zijn. Ja, dat zijn weer heel andere type mensen.
Ik ga even inderdaad op die creativiteit door. Met corona heb je natuurlijk ook een ontzettend lastig pakket gekregen weer. Wat is het meest creatieve?
Dat is snel bijgedraaid hoor, in de bloemenplantenbranche.
Maar wat is het creatiefste wat jullie hebben gedaan tijdens de coronacrisis?
Misschien heel even over, het begon toen begin maart. Ja, dit hadden wij nooit meegemaakt, maar niemand van ons. Dus we waren 80% van onze omzet kwijt. Dus toen dacht ik wel even, ik kwam thuis. Ik zeg tegen mijn vrouw, wat er nu gebeurt... Het is echt onwerkelijk. Grenzen gingen dicht. Dus toen hebben we bedacht, hoe gaan we deze crisis te lijf? Toen hebben we gelijk gezegd, elke dag zitten we met ons executive team om 8:30 bij elkaar. En om 9:30, en gelukkig hadden we ons IT-systeem op orde, en 9:30 belden alle directeuren in. Dus zaten we met 30 directeuren met een Teams call. Nou, dan gaven we steeds aan, jongens, let op dit. Dit zijn de nieuwe regels. En dan deden we een rondje bedrijven. Want de mensen konden heel veel van elkaar leren. Bepaalde bedrijven lagen helemaal plat. En het online bedrijf had heel veel mensen nodig. Dus we konden ook nog een beetje schuiven met mensen. Na een week of 4, 5, 6 begon het weer een beetje op te pikken. En wat mooi om te zien was dat ook klanten waren heel creatief. Grote handelsklanten stonden ook gewoon aan de deur bloemen te verkopen. Maar het meest creatieve vroeg jij net aan mij. Dat is wel een leuk voorbeeld. Op een gegeven moment dachten we, wat kunnen we bedenken om bloemen, toen ging het eigenlijk om bloemen, mijn planten zitten natuurlijk dichtbij, hoe kunnen we dat nou zeg maar in een positief zonlicht zetten bij de consument? En toen hebben we samen met Ali B, Dumon Orange en Dutch Flower Group, en met ondersteuning van een paar grote transportbedrijven en een paar leveranciers van plastics en karton, hebben we een actie in een week dat op touw gezet. 150.000 boeketten aan eenzame ouderen. Dus hebben we in 2 dagen tijd, vrijdag en zaterdag, en Ali B was erbij betrokken.
Oh ja, ik heb het langs zien komen inderdaad. Ja.
En Ali B is toen 2 avonden lang in al die praatprogramma's op tv geweest. En je zag die beelden ook, zelfs in het NOS-journaal, als er dan zo'n boeket gegeven wordt aan een oudere dame, dat beeld staat er nog goed bij, en die ontvangt zo'n boeket. Ja, die straalt.
Doet wat.
En dan een beetje mensen besef krijgen van, oh ja, bloemen planten.
Maar het brengt toch kleur in, net zeker op zo'n moment.
Dat vond ik wel best wel creatief. En dat heeft enorm bijgedragen aan het imago, het positieve imago van bloemen en planten.
Ja, mooi. Hey, om even een andere hoek in te steken. Hè? Ik bedoel, waar ik ook heel benieuwd naar ben, is hoe blijf je eigenlijk nuchter als je in miljarden omzet draait, hoog in de quote staat, eigenlijk al snel als een ster kan gaan voelen. Hoe blijf je daarin zo nuchter?
Ja, maar dat zit dat moet in je karakter zitten, denk ik. En je omgeving ook. Hè? Of het nou je vrouw is of je kinderen, die bij mij in ieder geval zorgen ze ook wel dat je, doe maar normaal.
Ja, doe je gek genoeg.
Ja, nee, en het moet ook in je karakter zitten, denk ik.
Ja, want je kan natuurlijk ook de mensen, dat je zegt van, je ziet ook soms dat mensen een nieuwe groep mensen, zeg maar, om zich heen verzamelen dan. En dus het moet wel, denk ik,
proleterig.
Ja, het moet wel in je zitten.
Een paar flessen leeg spuiten en weer terug.
Ja, dus het moet ook wel in je zitten. Maar heeft dat er altijd in gezeten? Of is dat zeg maar iets wat je denkt...
Nee, ik ben zo opgevoed. Ja. Zeker mijn moeder was zo van, nou doe maar normaal. Dan doe je, of doe maar gewoon, dan doe je normaal gedoeg.
Een beetje calvinistisch, zeg maar.
Ja, dat zat echt wel in mijn moeder. Die heeft me wel zo opgevoed. Ja, oké, nu doe je ook wel wat meer dingen en hele leuke dingen. Maar... ik denk dat wij redelijk normaal gebleven zijn. Maar het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen.
Ja. Nee, ik kan me herinneren, wij hebben natuurlijk een beetje vooronderzoek gedaan. Toen ik een interview lazen van, het feit dat je meer te besteden hebt, betekent niet dat je beter bent dan een ander.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Nee. Ja, goed. Hey, en verder, jullie zijn natuurlijk echt de grootste ter wereld op het gebied van bloemen en planten. Wat heeft jou nou echt gedreven om zo'n imperium op te bouwen? Waarom was niet gewoon één bedrijf genoeg?
Ja, ik ben altijd bezig geweest met groei in het bedrijf. Ik denk dat groei in een bedrijf belangrijk is. Ook als jij talentvolle mensen in een bedrijf hebt. En als je die door wil laten groeien, dan moet je bedrijf ook groeien. Dat is 1. En kosten nemen alleen maar toe. Of het nou huren zijn, de kosten nemen over het algemeen toe. En omdat die marges zo laag zijn, moet je steeds meer volume gaan doen. Dus daar ben ik eigenlijk van het begin af aan mee bezig geweest. Groei.
Ja, groei. Ik ook omdat je het leuk moet vinden, hè, dat je de energie uithaalt om telkens weer... Ik ga toch wel telkens je grens verleggen. Vandaar is dat natuurlijk het mooie astronautje. Dus, ja.
Dat is misschien ook een beetje het competitieve.
Ja. En waar willen jullie dan uiteindelijk naartoe? Wat is, zeg maar, als je nu kijkt 10 jaar van nu?
Nou, we hebben toen gezegd in 2025. En als je dan puur over omzet praat. En omzet is absoluut niet heilig. Kijk, rendement is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Maar willen we nog verder groeien? Toch misschien wel naar de 2,5 miljard. Dit jaar zitten we op 2. En dat kan.
Het zijn geen lullige bedragen.
Nee, zeg dat wel. En wat voor measurements, zeg maar, of KPI's gebruiken jullie nog meer los van, zeg maar, het geldgedeelte waar jullie naartoe willen?
Ja, we zijn voortrekker en frontrunner op het gebied van duurzaamheid. Dat vinden we ongelooflijk belangrijk. Dus we proberen ook de kwekers zijn voor ons enorm belangrijk. Want wij zijn een handelsbedrijf, we kweken zelf niet. Dus we zijn ook met die kwekers bezig. Dus let op, producten moeten 100% duurzaam gekweekt worden, want de grote supermarkten accepteren het straks niet meer. Dus duurzaamheid is enorm belangrijk. We vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen in onze bedrijven. Dus dat speelt mee. We hebben een Dutch Flower Foundation, waarmee we, zeg maar, mensen die het heel veel minder hebben, ondersteunen in de gebieden waar we zelf actief zijn. Dus dat is in kwekers wereldwijd, maar ook in Nederland, waar onze bedrijven actief zijn. Dus het is niet alleen maar omzet en winst.
Ja, ik denk dat we hier een mooie vraag bij hebben, toch, Cas?
Absoluut.
We hebben altijd een luisteraarsvraag. Dus van iemand die ook hier studeert. En die sluit ontzettend goed aan, denk ik, op het duurzaamheidsvraagstuk.
Goeiedag, meneer Van Zijverden. Mijn naam is Floris. Ik ben fulltime MSc-student in Amsterdam. Ik ben net begonnen aan mijn thesis. Die gaat over sustainable market transformation in de sierteeltsector. En ik ben benieuwd hoe u en de Dutch Flower Group naar de duurzaamheid in deze sector kijken. En wat u denkt dat het toekomstperspectief is voor de sector.
Ja, die vraag sluit natuurlijk perfect aan waar we het net over hadden. Wij hebben een paar jaar geleden met een paar grote bedrijven in de sector hebben we een manifest opgesteld. En daar hebben we in gezegd, in 2020 willen wij minimaal van alle producten die we in en verkopen, 90% daarvan moet duurzaam geteeld zijn. Dus of het nou uit Nederland komt, of uit Kenia, of Ethiopië, of Zuid-Afrika, of Colombia. Dus die lat hebben we heel erg hoog gelegd. Dan kun je vragen waarom niet 100%, maar er zijn producten, daar is het wat ingewikkelder om te regelen dat het als duurzaam aangemerkt wordt. Maar we hebben die lat heel erg hoog gelegd.
Want hoe moet ik dat voor me zien? Zeg maar, kijk, zonne-energie, dat soort dingen snap ik. Maar hoe zit dat nog meer in de plant, zeg maar, teelt en bloemen? Is dat grond? Is dat, zeg maar, pesticiden? Dat soort dingen? Ja, of waar moet ik aan denken?
De pesticiden, dat noemen wij gewasbeschermingsmiddelen. En die moeten allemaal biologisch zijn. Dus okay, het verleden waren er heel veel gewasbeschermingsmiddelen waarin chemische stoffen zaten. Nou, en dat moet er allemaal uit. Jullie hebben waarschijnlijk meegekregen het hele bijenverhaal. Hè?
Ja, biodiversiteit.
De neonicotinoïden zijn schadelijk voor de bijenpopulatie. Toen hebben ook de grote klanten tegen ons gezegd, je moet gewoon binnen een jaar, en sommige zelfs of binnen 2 jaar, moet je die producten die we nu hebben, mogen niet meer gekweekt worden met behulp van middelen waar die neonicotinoïden in zitten.
Dat is een uitdaging.
Ja, dat is een enorme uitdaging, maar het kan wel. Het kan wel. We hebben ook programma's opgestart. De Honey Highway is een heel mooi voorbeeld. Om veel meer veldbloemen in Nederland aan te planten op gebieden, zeg maar, gewoon waar dat makkelijk kan. Langs de snelweg, op ongebruikte stukken. Om die bijenpopulatie zeg maar, te stimuleren. Bij ons in Aalsmeer, bij ons bedrijf, hebben we nu 4 bijenkasten staan. Daar hebben we die zeg maar, ingezaaid. Ook nog met een stukje behulp van Schiphol. Daar hebben we nu 1 bijenpopulatie, is rond de 50.000 bijen. Dus we hebben even 200.000 bijen. Ja.
Zo. Grappig.
Maar het hoeft vaak niet heel erg ingewikkeld te zijn. Maar als
je gaat denken, je gaat gewoon hele complexe dingen
doen. Als de grote supermarkt nooit gezegd hadden van ga maar lekker door zo, dan is er veel minder druk. Dus, en dat gaat nog wel even door. Maar er zit een enorme ontwikkeling in zeg maar, biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Ja, mooi.
Nou goed, als we het überhaupt over de toekomst hebben. Hè? Ik bedoel, je bent nu uit je rol als CEO gestapt. De nieuwe CEO is niet iemand uit de familie. Heb je daar bewust voor gekozen? Of?
Ja, bewust voor gekozen. Ik ben 1 jaar eerder in de nieuwe rol dan gepland. Ik zei dat op mijn 60e wil ik een andere rol binnen Dutch Flower Group. Maar ja, Jan van Dam, de nieuwe CEO, ja, dat deed zich voor. Dat klikte heel goed. Ja, en als je dan denkt nou, dat je goede opvolging hebt, ja, dan moet je het ook niet laten gaan.
Ja, je bent gek als je dan inderdaad laat schieten voor wat. Ja.
Is dat ook echt, maar is het dan het gut feeling gedeelte? Kijk, er zijn natuurlijk logische stappen van het moet iemand zijn die lijn kan geven die dit aan kan. Maar wat maakt dat je denkt, dit is een juiste klik?
Het is een combinatie, dus de ervaring wat iemand gedaan heeft. Plus wat referenties, goede referenties en dan gewoon je gevoel.
Ja. Klinkt eigenlijk logisch.
Ja, op zich
ja. Ja, ja,
ja. En wat zijn nou echt de dingen, als we een beetje gaan afronden, wat zijn echt de dingen die je aan studenten en jongeren wilt meegeven? Wat zijn echt belangrijke dingen?
Nou, je moet voor jezelf gaan bedenken, wat vind je leuk? Zeg maar, in wat voor type bedrijf zou je graag willen werken? En geef het dan ook de tijd. Je kan niet denken, ik met een half jaar ben ik gelijk directeur. Je moet best wel investeren erin. En ook niet alle dingen die je gelijk gaat doen zijn leuk. Ja, je moet heel veel dingen leren. Je hebt op je studie veel geleerd. Maar in zo'n bedrijf moet je heel veel andere dingen leren. Dus heb even geduld, zeg maar. Voordat je, zeg maar, zeker als je naar topposities wil. Neem wel de tijd.
Ik denk ook wel dat het een beetje de valkuil is van onze generatie. Hè? Alles moet maar snel, snel, snel. Dat het belangrijk is met dit soort dingen. Dat je natuurlijk wel de tijd voor neemt. En... Ja.
En wanneer weet je, of wanneer is het de tijd nemen en wanneer is het een bedrijf die stilstaat, zeg maar, die jou niet door laat groeien?
Ja, dat moet je zelf aan, maar dat voel je snel genoeg aan. Okay. Dat voel je snel genoeg aan. Alleen ik zie wel mensen die denken, met een jaar willen we gewoon daar zitten, zeg maar hoog in het bedrijf. Ja, dat...
ja, neem even de bewijzen tijd. En dan...
Ja.
Ja, mooi, dat zei Bram Bosveld toen ook, toch? Hè? Zei je nou eerst het kunstje, dan het koekje?
Ja, eerst het kunstje, dan het
koekje. Oftewel,
ja.
Bewijs jezelf eerst maar knallen en dan kijken we dat verder.
Klopt. Zijn we je verder nog iets vergeten te vragen, dat je zegt?
Nou, ik moest ook nog 1 quote meenemen, volgens mij.
Dat klopt.
Of bedenken.
Ja, zeker.
En die was eigenlijk heel eenvoudig. En dat is ook misschien wel... ik weet niet of we naar de afsluiting gaan.
Ja, zeker.
Maar ik denk, ruim 10 jaar geleden hebben we onze missie gedefinieerd. En ik hou niet van enorme lappe tekst. Onze missie is heel eenvoudig. Making life colorful. Dus die wilde ik ook meenemen en meegeven. De bloemen en planten hebben mij een heel mooi leven gegeven. Bloemen en planten maken het leven van heel veel mensen Veel mooie. En planten daarnaast zijn nog ook heel gezond, hè, voor de omgeving. Planten produceren zuurstof, halen CO2 uit de lucht. Er zijn ook heel veel wetenschappelijke studies gedaan dat het echt gewoon enorm goed is voor de... Als je veel planten om je heen hebt. Als je op scholen veel planten hebt staan, dan komen de leerlingen tot hogere prestaties.
Ik heb ook letterlijk gehoord dat groen creativiteit bevordert.
Je hebt meer zuurstof.
Ja.
Dus ja. Making life colorful. Ja,
dat... En dan in de breedste zin, hè, want die kun je ook gewoon privé trekken. Van nou, genieten, het meeste uit het leven halen, ondanks dat het kan halen. Is dat ook die vertaalslag naar privé? Of zie je hem nu meer vanuit je werk?
Nou ja, het is de kunst om de juiste balans te vinden. Ik heb best heel hard gewerkt, maar ik heb ook altijd wel de leuke dingen blijven doen. Kijk, en als je een bedrijf hebt, dat gaat 24 uur per dag gaat dat door. Maar doe ook de leuke dingen. Ja, ik denk dat ik daar met mijn gezin en vrienden en ook collega's de juiste combinatie in gevonden heb.
Ja. Beetje cliché, maar work hard, play hard. Wat je vaak genoeg hoort.
Ja, maar ik vind dan making life colorful.
Ja, die vind eigenlijk
het klinkt lekker. Work
hard, play hard, een beetje mijn strot uit, moet ik zeggen.
Zo ontzettend.
Maar goed, maar we gaan hem op een boomstam schijf eigenlijk neerzetten.
We hebben een nieuwe variant, hij is iets dunner dan de vorige.
Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Dit is eigenlijk een boom die hier altijd heeft gestaan. Dus waarschijnlijk toen jij hier rondliep op onze leeftijd, stond hij er al. Dus hier gaan we alle quotes op z'n neerzetten. Of in ieder geval jouw quote. En die gaan we een mooi plekje geven hier binnen het Nijrode gebouw. Dus dat gaan wij nu doen. En voor de luisteraar...
Bedankt voor het luisteren. Ja. En bedankt...
Ja, zeker. Ja.
Graag gedaan en dank voor de uitnodiging.
Super.
Leuk om hier weer een keer terug te zijn.
Ja, heel leuk. Snap ik. Nou goed. Oké.
Hey. Ciao.
Oké,
hey Cas. Podcast net opgenomen. Vertel, was je bijgebleven?
Ja, eigenlijk van alles. Maar ik denk wel het meeste wat ik in ieder geval bij hem zo mooi vind. We hebben nu ook al heel veel gasten gesproken. Maar hij heeft de diepste zakken van al die gasten. Maar hij is zo nuchter gebleven. Die bescheidenheid, dat vind ik wel echt mooi om te zien.
Ik kan wel merken dat jij finance doet, hè? Dat,
ik ben niet vies van een centje.
Nee, fair. Maar zo.
Klinkt zo fout.
Ja, dat klinkt echt heel fijn. Je hebt wel lekkere... Net zei je ook al, wat is nou mensen gebruiken?
Wat ik zei inderdaad. Dus jullie juist mensen om je heen verzamelen, netwerken, mensen gebruiken. Maar de mensen gebruiken, dat klinkt heel verkeerd. Nee, ja, zo bedoel ik het niet. Maar
doe ik als nee.
Ik stop maar met praten, jongens. Ja.
Nee, maar wat mij heel erg is bijgebleven, is die astronaut, is het gaan. Is die ambitie heel erg, nog meer dan competitie, is echt die ambitie.
Continu omhoog.
Terwijl je aan de ene kant heel nuchter bent, aan de andere kant het grootste bedrijf in je sector hebt van de wereld, toch door blijven groeien. En ja, dit gaat lekker. Dat blijft
blijven
willen groeien.
Het is natuurlijk een valkuil dat je dan een beetje achterover gaat leunen, zoals je zei. Maar de kunst dan juist natuurlijk om gewoon... van binnen die ambities te hebben om te blijven groeien.
Klopt.
Ja, mooi. Dus, en leuk, denk ik. Ja.
Nou, top.
Nou, mooi man. Hey, weer een mooi erop zitten.
Zeker. Hebben we nog iets zeggen?
Nee.
Nou.
I'm done. En I'm out.